En we waren gebleven in de studie bij Psalm 9. En Psalm 9, dat spreekt over het gericht, het recht zetten, wat God gaat doen. En we gaan terug naar Handelingen 17. Paulus zegt daar dat de bewoonde aarde, dat de Heer een dag vastgesteld heeft, dat God door zijn Zoon de bewoonde aarde gaat richten in gerechtigheid door de man die hij bepaald heeft. En voor de pauze heb ik dat al even aangegeven. Hij heeft dat aangegeven en dat is natuurlijk de Zoon. Hè? Al het richten, zegt Johannes 5, is door Vader in de handen van de Zoon gegeven. En Paulus die zegt dat hier ook door de man die hij bepaald heeft. Dus God heeft zijn eigen Zoon, zeg maar, daarvoor gezet, bepaald om dat te gaan doen. En dat is een heel mooi woord, dat bepaalt. Dat kennen wij wel. Als je het zou uitspreken, dan hoor je het woord horizon. Dus het is een bepaalde, zeg maar, een bepaalde, wij zeggen dan de einder, hè, de horizon, dat is de einder. Dat is een bepaalde streep ook, als je dat zo ziet in de verte. Dus dat heeft een bepaald, toch een bepaald punt. En het heeft vanuit het Grieks ook te maken met zien. En ook dat woord, dat mooie woord, staat bijvoorbeeld ook in Romeinen 1 vers 4. En we hebben dat als trefwoord dan meegegeven, bepalen. En in Romeinen 1 vers 4 wordt van die man gezegd, waar Paulus het nu over heeft, die bepaald is als de Zoon van God in kracht. En dan gaat de tekst daar natuurlijk verder uit opstanding van doden enzovoort, is dat gebleken. Maar dat is hetzelfde woord. Dus Paulus die zegt in Romeinen 1 vers 4 heel nadrukkelijk, die bepaald is als de Zoon van God in kracht. Dat is een heel nadrukkelijk statement wat Paulus daar doet over de Christus. Over degene, ja, als het evangelie daar is, dan gaat het over hem natuurlijk. Gaat het over God en over zijn Zoon. En in dat stukje zegt hij een geweldige, als het ware een tussenzin natuurlijk. Hè, het is het evangelie van God, hè, wat God hem gegeven heeft. Maar het is het evangelie van God. En als je de tussenzinnen weglaat, aangaande zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. En dan zet hij tussen haakjes als het ware, hè, in tussenzinnen, zegt hij allemaal dingen, onder andere dit, die bepaald is als de Zoon van God in kracht. En dat is uit opstanding van doden. Dat wil zeggen dat de Heer wekte doden op. Hij wekte zijn vriend Lazarus op, u weet het wel. Hij wekte dochtertje van Jairus op. Hij wekte de jongeling van Nain op. En daaruit bleek dat hij de Zoon van God is. Hè, uit die geweldige dingen die hij kon doen. En dan staat er, door de man die hij bepaald heeft, en dan zegt Paulus, geloof aangeboden hebbend aan allen. En dat is wel even een zin die u in uw vertaling, of in de meeste vertalingen, is dat wat anders vertaald. Een beetje, als u het mij vraagt, een beetje naar de interpretatie. Men heeft daar vaak vertaald met het woord bewijzen. Die bewezen is, het bewijs daarvan geleverd te hebben, zo wordt er dan vertaald in de oude vertaling ook al, maar nog steeds in de nieuwere vertalingen. Maar wat er in feite staat is, het letterlijk, ik heb dat aangegeven op deze slide, letterlijk is dat het woord langsbij hebben of houden en aangeboden. En je kunt dat dan vertalen met aangeboden hebben. Maar ook daarmee moeten we weer oppassen, want het evangelie is geen aanbod, dat is het dan ook weer niet. Maar omdat het geweldig is gebeurd dat de Heer Jezus Christus uit de dood is opgewekt, dat hij aan het kruis gestorven is, daardoor, en als dat gepredikt wordt, is het automatisch voor de mens, nou geloof dat. He, je hoeft niks te doen, maar geloof dat gewoon. Het is, kijk, met het woord aanbod, ja, dat is een beetje jammer dat het verwarring kan opwekken, want vaak wordt er gepredikt dat het evangelie of het goede nieuws, dat is een aanbod, en dan wordt er gezegd in prediking, ja, maar jij moet het wel aanpakken, of jij moet het wel eerst aannemen. Of jij moet eerst Jezus wel aannemen in jouw leven. Of toelaten. Of, maar al dat bewoordingen kent u allemaal wel uit evangelisatiebijeenkomsten. Maar zo is het eigenlijk niet. Het evangelie zou gepredikt worden. En de luisteraar zo gepredikt worden dat ja, de luisteraar hoort dat. En die, het is geweldig, geloof ik. Ja, dat geloof ik, dat is zo geweldig. Dat is het. Het is genade. En daarom kan het nooit, kijk, de uitspraak, er is een aanbod van de genade, dat is al onmogelijk om zoiets te zeggen, dat kun je helemaal niet zeggen. Een aanbod van genade. Nee, als het genade is, is het geen aanbod. Dan is het genade en dan, nou, luisteraar, dank God. En ja, dan is het grenzeloos, hè, want hier staat niet het woord bewijs, dat wil ik toch wel even zeggen. Hier in de grondtekst staat het woord pistin of pistis en dat betekent geloof. En dan is het geen aanbod, maar ja, dan is het iets dat je hoort en als je daar in je hart dan amen op zegt, dan ja... Ja, je vindt dat zo geweldig, nou dan werkt de Heilige Geest in je hart als jij dat geweldig vindt. En dan geloof je dat. En dat is alles. Je hoeft geen boete te doen, nee dat is er allemaal niet bij, het is genade. En genade kan per definitie geen aanbod zijn. Dus ja, en aan allen, hè? Paulus zegt ook aan allen, dus steeds als het gepredikt wordt, dan is het in feite al iets... Van, nou, je hoort het, oké, geloof het. Het is genade, het is geweldig. Paulus werd ook overweldigd, hè, Saulus op weg naar Damascus. Hij werd overweldigd, zegt hij later in 1 Timotheus, door de genade van Christus Jezus. Overweldigende genade. Saulus werd er gewoon door overweldigd. Hij ontmoette de Heer en dat was zo overweldigend voor hem, dat hij niet anders kon zeggen, ja, Heer, hier ben ik en ja... Aan allen, hè? Het is ook aan allen grenzeloos. Het is niet alleen bedoeld voor Israël en via Israël voor de volkeren. Nee, hier gaat het echt om allen. Hè? Gaat het zonder grenzen. En dat is ook buiten het land dat hij dit allemaal predikt. Notabene in de Griekse wereld, in Athene, mag hij dit zeggen. En ja, dat is natuurlijk geweldig. Het is grenzeloos. En daarmee... Zegt Paulus en hij sluit dan even dat stukje af met door hem te doen opstaan uit de doden. Het gaat hier nog steeds over de God die hij predikt. Hè? De God van alle volkeren, de God van Israël, de God van allen. En dat predikt hij, die God. En die God heeft hem, hè, dat is de man die hij bepaald heeft, hem doen opstaan uit de doden. En ja, dat is zo eigenlijk anders wat Paulus hier zegt, juist hier. En dat is toch wel een bijzondere plek waar die staat, op die Areopagus. Want er was een zekere Griek, Aeschylus, die leefde honderden jaren daarvoor. En die had een groot drama geschreven. Dat heet Oresteia. En in dat laatste bedrijf, in het derde bedrijf, dat heet Eumenides... En dat speelt ook notabene op de Areopagus, moet je nagaan. En daarin werd gezegd, wanneer een mens dood is, is er geen opstanding meer. He, dat laat die Aeschylus, laat dat dan die spelers zeggen. Dus dat was hun overtuiging. Als er iemand eenmaal gedood is, he, als iemand eenmaal dood is, dan is er gewoon geen opstanding meer. En mogelijk bedoelde men alleen dan het lichaam, goed... Dat zal best, maar toch, hè. En juist op die plek, en we weten natuurlijk niet of Paulus dit gekend heeft, hè, dit stuk van Aeschylus, misschien wel, maar het is toch wel heel tekenend dat Paulus dan geleid wordt om dit dan op die plek, waar zo'n stuk gespeeld heeft, om dit juist te zeggen. Diametraal tegenover wat men beweerde, hè, in zo'n oud Grieks drama. Door hem te doen opstaan uit de doden. Ja, en dat maakte alles anders. Hè. Dat is natuurlijk revolutionair. Dat is de opstanding van Christus uit de doden. Dat maakte alles anders. Hè, daarmee was in feite ja, daarmee gaf God te kennen. Kijk, die dood, die is er wel, maar die is er net zo lang totdat ik mensen laat opstaan uit de doden. Of net zo lang totdat de dood buiten werking wordt gesteld, hè, om het met 1 Korinthe 15 te zeggen. Hè, dus op het moment dat God via Christus de dood buiten werking stelt, en uiteindelijk is dat ook de tweede dood natuurlijk, ja, dan is iedereen levend. Want als de dood buiten werking is gesteld, dan is er alleen leven natuurlijk. En de opstanding van Christus was natuurlijk een geweldig keerpunt in de geschiedenis. En op basis van zijn opstanding, want dat is natuurlijk de enige fundament, dat is de enige basis voor al het heil. Zijn opstanding uit de doden, zijn levendmaking, zijn opwekking, dat is de garantie dat uiteindelijk iedereen ook zal leven. Dat iedereen opgewekt zal worden. En dat is natuurlijk geweldig, hè? En daarom, ja, de discipelen, de apostelen waren daar verbijsterd over in het begin. Dat hij werkelijk bleek te zijn opgewekt uit de doden, zoals hij gezegd had hoor. Meerdere keren. Maar nu werd het voor hen zo tastbaar. Het was niet meer te ontkennen. Hij was daadwerkelijk opgestaan, opgewekt. En ja, daar, als we met Gods woord bezig zijn, dan hebben we daar natuurlijk het hele jaar door over. Hè. Dat is niet voorbehouden aan één momentje of één dag in het jaar. En dan gaat iedereen op zijn best gekleed, gaat naar de weet ik wat samenkomsten. En het is allemaal prima hoor. Het is allemaal goed bedoeld. Het is allemaal prima. Daar heb ik geen kritiek op. Alleen, wij vieren toch het hele jaar de opstanding. Hallo zeg, wij vieren toch het hele jaar de opstanding uit de doden. Dat is toch altijd de basis waarop we bij elkaar komen, waarop wij met elkaar als gelovigen zijn. Dat is toch allemaal gebaseerd op de opstanding van Christus. Hallo, ik bedoel, dat is toch, ja, dat is het enige fundament. En ja, het graf was leeg, inderdaad. Ja, de windsels die lagen zodanig dat Petrus en Johannes verbijsterd waren. Inderdaad, hij is opgewekt. Hij was tussen de windsels uit opgestaan. En de boodschapper die zei het ook tegen hem, wat zoeken jullie hier? Hij is hier niet, hij is opgewekt. Nou, ik denk dat klinkt dan als muziek in je oren volgens mij. Ook al begrijp je dan nog even niet, maar dan moet er toch iets gaan resoneren van, wacht even, hij is opgewekt. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En dat is wat God natuurlijk in typen en beelden en profetie al beloofd had, dat het zou gaan gebeuren. He, want de opstanding uit de doden, dat is helemaal niet iets van alleen, soms wordt dat beweerd, dat dat alleen of bijna alleen in het Nieuwe Testament, he, zoals men dat dan zegt, voorkomt. Nee, dat is helemaal niet waar hoor. In Tenach geloofden de bekende mensen in Tenach, die geloofden allemaal in de opstanding van de doden hoor. Echt wel. Zeker weten. Paulus' toespraak eindigt bij de opstanding. Nou, dat is inderdaad een mooi, prachtig, treffend en passend sluitstuk. En dat is, de opstanding. En toen kwam ik onder in de NBV-bijbel, kwam ik een zinnetje tegen. Dat de luisteraars hadden misschien wel gedacht aan de Griekse godin Anastasia of Anastasis. En ik kwam een goede site tegen van een predikant. Die heeft wat rondgereisd daar in die gebieden. Bijbelseplaatsen.nl, dat is een fijne site. Een echte gelovige man die allemaal aantekeningen heeft gemaakt. En die wees ook op de NBV-vertaling dat die daar onder hadden gezet. Maar die zei, ik geloof er helemaal niks van. Paulus had het niet, hij refereerde niet aan een Griekse godin of dat die luisteraars dat meenden dat te horen. En toen ben ik gaan zoeken of ik een Griekse godin Anastasia kon vinden, maar die kon ik niet vinden. Ik ben aan het zoeken geweest in handboeken en op internet en Wikipedia, noem alles maar op. Ik kon nergens een Griekse godin Anastasia vinden. Volgens mij heeft die niet bestaan hoor. Terwijl er een heel veel Griekse goden waren hoor. Heel veel. Echt. Dat was echt heel, heel nadrukkelijk aan de orde. Die hele mythologie en die hele godenwereld. Nou. Maar Anastasia niet, de Griekse godin. Ik heb het niet kunnen vinden. Dus hoe die NBV-vertaling ook in de nieuwste, hè, NBV 21, staat het nog steeds onderaan. Hoe die erbij gekomen zijn. Ik weet het niet, maar het staat er niet. Ik kon het niet vinden hoor. Ik kon het niet vinden. Nee, kijk, Paulus die sprak en hij gebruikt dan natuurlijk het woord Anastasis. Hè, zo komt men daar natuurlijk op. Maar die Grieken die begrepen echt wel dat moment dat hij sprak echt over een opstanding uit de doden hoor. Dat hebben ze echt wel begrepen. Want kijk, vers 32, gehoord hebben het echter over de opstanding van doden. En ja, opstanding van doden, dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Maar dat is wel heel geweldig. En ik heb voor u even op deze slide op een rijtje gezet. Dat natuurlijk fundamenteel Christus is opgewekt uit de doden, hè, levend gemaakt. En als tweede zal opstaan de leden van het lichaam van Christus. Voor zover gestorven zijn, want niet allen zijn ontslapen dan, hè, als de bazuin klinkt. Maar degene die ontslapen zijn, hè, die gestorven zijn in Christus, die zullen dan opgewekt worden, die zullen dan opstaan. Dat is het tweede. En dan de derde opstanding is de opstanding van de rechtvaardigen. En daar zit, ik weet niet hoeveel tijd daartussen zit. Kijk, tussen die eerste en tweede, daar zit ongeveer 2000 jaar tussen. Dat kunnen we wel vaststellen zo'n beetje, denk ik. Maar tussen die tweede en de derde, dat weet ik niet hoeveel tijd daartussen zit. In ieder geval 7 jaar, 10 jaar, 12 jaar, 13, 14, 15 jaar, ik weet het niet. Maar in ieder geval, er is een opstanding van de rechtvaardigen en die zal gebeuren 75 dagen nadat de Heer zijn voeten heeft gezet op de Olijfberg. Als hij gekomen is als de Zoon des Mensen. En dan gaat er weer ruim 1000 jaar voorbij en dan is uiteindelijk dan, dat is dan de opstanding van doden, dat is een algemene opstanding van iedereen die daarvoor nog niet was opgestaan en levend gemaakt. We zeggen dan gemakshalve alle ongelovigen, die komen voor de grote witte troon, hè, die zullen dan opstaan. En die staan op nog in hun oude lichaam, om het zo maar te zeggen. En die staan allemaal voor de grote witte troon, hè, die opstanding zal daar gebeuren. En ze worden dan gericht naar hun werken. En dan gaat er weer een hele lange tijd voorbij, hoe lang dat is weten we niet, want die ongelovigen die gaan dan de tweede dood in. Na het gericht gaan ze de tweede dood in, hè, dus de poel des vuurs. En dan uiteindelijk zal die poel des vuurs, zal die tweede dood ook opgeheven worden naar 1 Korinthe 15, de laatste vijand, dat is de dood. Die zal buiten werking gesteld worden of opgeheven worden. En dan staan al die mensen dus weer op die in de tweede dood, dus die maken twee keer een opstanding mee. De eerste keer in het oude lichaam. En de tweede keer ook natuurlijk in een vernieuwd lichaam, want die hebben dan ook deel aan de nieuwe schepping. Hè, dus al die ongelovigen die staan twee keer op. En de tweede keer is natuurlijk heel geweldig, want dan is het voor hen ook eindeloos leven. Dan is God alles in allen en dan is het eindeloos leven. Dat is eigenlijk de groep die twee keer, maar die is wel in feite de vijfde. En toen ik dit zo op een rijtje had, toen dacht ik van nou kijk, toch 5, dat is toch wel weer mooi als je iets aan getallensymboliek weet. 5 is het getal van de genade in de Bijbel. Dus ja, dat is misschien nog niet zo gek als dat echt zo, als je dat echt zo op een rij mag zetten. De opstanding van doden, ja dat is voor de mens, hè, als je daarover ook vandaag de dag, en je zou hier midden ergens op het marktplein of zo gaan staan en je zou gaan roepen van nou, er komt een opstanding van doden. Dan zeggen ze, joh, jij bent kierenwiet. Hè, want dat net of ze gaan met je de spot met je drijven. Nou, dat deden ze daar in Athene ook. Want Paulus had dat gezegd en zij dreven inderdaad de spot met hem. Van ja, dat paste niet in hun denken. Dat paste niet in hun, nee, dat paste daar niet binnen. Ze hadden heel veel en heel diep nagedacht over van alles. Over hoe je staatsinrichting moet doen en hoe in hun ogen het heelal in elkaar zit met atomen en weet ik het allemaal. Hoe je leven moet leven of hoe je leven niet moet leven. En noem alles maar op, een heleboel mythologie verzonnen en noem alles maar op. Dat ze allemaal hebben ze dat bedacht. Maar dit, opstanding van doden, dat kwam niet in de kraam te pas. Dat konden ze maar niet begrijpen. Dat viel heel buiten hun, dat kan niet. En dat is vandaag de dag nog precies eender. Als je dat tegen mensen gaat zeggen, dan zeggen ze, joh, dat kan niet. Of ze zeggen van, ze gaan met de handen zo in de zakken staan, dan zeggen ze, nou, er is er nog nooit eentje teruggekomen. Jawel, er is er wel eentje teruggekomen. Christus Jezus, die is teruggekomen uit de dood. Absoluut. Die werd opgewekt door de Vader. Jawel. Ja, joh, geloof jij dan in de Bijbel? Ja, daar geloof ik in. Dat is allemaal echt waar, zijn we feiten. Ja. Maar goed, we weten het uiteindelijk. Natuurlijk, we zijn in alles afhankelijk van Vader, dus Vader moet geloof geven. Zeker, dat is ook zo. Maar daarom is bij gelegenheid wel best wel eens leuk om te zeggen. Dan kijken naar de reacties van mensen. Kijk, die Grieken, die hadden een denken van de onsterfelijkheid van de ziel. En dat is al zo oud als Genesis 3. Hè? De slang, dat weet u wel. En dat geloofde Plato. Plato die zei dat. Hè? Plato was een hele beroemde Griekse filosoof. Hè? Platonische filosofie is ook wel een beetje elementen, laat ik het even heel voorzichtig zeggen, elementjes van zijn filosofieën, die zijn ook in het christendom binnengeslopen op een gegeven moment. Dat heb ik even heel voorzichtig gezegd. En dat is onder andere de onsterfelijkheid van de ziel. Want ja, u hoort het wel eens, en dat is natuurlijk een verdrietig moment als daar een rouwdienst is. En je bezoekt dan zo'n dienst in de kerk of wat ook, weer in een groep. Dan wordt er gezegd van ja, de overledene was een fijne gelovige iemand en die is nu bij de Heer. Is nu in de hemel bij de Heer. En dan staan we op het graf. En dan gaan we het lichaam ter aarde bestellen. En dan wordt er gesproken over, vanuit de geloofsbelijdenis gesproken over de opstanding. Hoor je dan niet het verschil? Hoor je dan niet iets raars? Degene is nu bij de Heer. En toch dat lichaam wat begraven wordt, dat moet toch opstaan bij de bazaar? Maar dan is het dan pas de ontmoeting met de Heer? Of hoe zit dat? Nou ja, dat hoort men dan niet, hè, die inconsequentie. Maar goed, men dacht ook dus aan de andere kant, hè, dat hebben we net gezien bij dat ene drama-stuk waarin de schrijver dan de speler liet zeggen van als het dood is, is het definitief en er is er geen opstanding meer. Maar aan de andere kant geloofden ze ook in de onsterfelijkheid van de ziel. Dus zielsverhuizing, krijg je reïncarnatie, dat soort dingen. En dan als mens sterf je en dan kom je later als een... hoe kan je dan terugkomen als een nijlpaard of als een giraf of als een vlinder of als een... Ik weet het allemaal niet. Heel raar door reïncarnatie, ja. Het zal allemaal wel, maar ik kan er niks mee. Maar dat is allemaal gebaseerd op de onsterfelijkheid van de ziel, hè? Dus de zielsverhuizing. En dat is wat men dan binnen het christendom ook eigenlijk gelooft, hè? Als men dan zegt van ja, diegene is nu in de hemel of die is gaan hemelen, hè, wordt ook wel gezegd. U kent die uitdrukkingen natuurlijk wel. Of die is nu bij de Heer. Dat is allemaal toch gebaseerd op een verkeerde veronderstelling, de onsterfelijkheid van de ziel. Maar ja, en daarop op dat punt, hè, en dan komen we natuurlijk op een ander punt. Kijk, als je dan ook boeken leest van mensen, dan zie je, en dat gaat over dit onderwerp, dan zie je heel vaak dat als men in verwarring is over wat gebeurt er bij het sterven met een christen, hè, zoals ze dat dan zeggen, of met de gelovigen, dan is men daarover in verwarring, hè, met wat ik net zei. Maar ook is men dan in verwarring van wat is nou precies volgens de Bijbel een ziel? En wat is nou de geest van de mens? En dat soort dingen, dat haalt men dan ook hopeloos door elkaar. Ziel en geest worden dan hopeloos met elkaar verward. Ja, en dan denk ik van ja, als je zo in de verwarring bent, dan. Het punt is, kijk, wat Paulus natuurlijk daar later ook over schreef, hè, want hierna ging hij naar Korinthe toe, schreef hij aan de Korintiërs over de gekruisigde Christus, de kracht en de wijsheid van God. En dat is degene die hij predikte. Hè, hij is de kracht en de wijsheid van God en hij is de opgestane, de verheerlijkte. En dat is de Christus die Paulus daar predikte in Athene. En dat is bijzonder, hè? Heel bijzonder, denk ik, zo'n prediking. Maar zij dreven de spot met hem, ze begrepen het niet. Hun oren zaten dicht. Ja, ze hoorden wel wat hij zei, maar hun oren zaten dicht. En ze dreven de spot met hem. Andere echter zeiden, en dat is natuurlijk de andere kant, wij zullen jou aangaande dit wel weer horen. En dat zijn die mensen die je vandaag aan de dag ook nog wel hebt, denk ik. Van, het is allemaal heel interessant wat je zegt, maar ga door, ga verder. Naar het volgende, dat vindt men dan ook weer heel interessant. Ja. En dan het volgende vindt men ook weer heel interessant. En dan kom je ook geen stap verder, hè. En dat, zo liepen natuurlijk ook mensen rond daar in Athene, van die wilden steeds iets nieuws horen. En die mensen heb je vandaag de dag natuurlijk nog steeds, die willen steeds maar iets nieuws horen. Maar ja, ze horen dat dan en zeggen ze, nou leuk. En dan volgende dag weer wat anders, nou ook leuk. Ja, daar kom je echt niet verder mee, hè. Maar ze zeggen, nou, we horen jou nog wel weer eens een keer zo van, je hoeft eigenlijk hier niet meer terug te komen, maar misschien horen we jou nog wel weer eens een keer. Zo, een beetje afwijzende, eigenlijk een beetje onverschillige reactie, hè. En iemand die zei ook van, eigenlijk is onverschilligheid, dat verweet de boodschapper, de Heer die verweet dat via de boodschapper, aan Laodicea. Tegen Laodicea zei die, Openbaring 3, zei die, jullie zijn niet heet en jullie zijn niet koud, jullie zijn lauw. En lauw is onverschillig zijn. Dat. En wij als gelovigen, ja, ik hoop niet dat we, hè, nee. Wij zijn warm als het gaat om het evangelie. We hebben een warm hart, dragen we het evangelie toe, omdat we dat warme hart van de Heer hebben leren kennen. En laat het je niet overkomen dat je lauw wordt, nog koud, nog heet, maar dat je warm loopt voor de Heer en warm blijft lopen voor de Heer. Hè? En zo ging Paulus uit, staat er dan, zo kwam Paulus, let op dat twee keer uit, hè? Dat heb ik hier expres vertaald, omdat het Grieks dat aangeeft. Het gaat over uitkomen uit, hè? Dat staat er letterlijk. Zo kwam Paulus uit hun midden. En de opgestane Christus was daar verkondigd en men vond dat maar dwaas. Ze dreven de spot met hem. Kijk, en die wijsheid van de wereld, daarvan zegt Paulus natuurlijk in 1 Korinthe 1, als hij het heeft over de prediking van het kruis, het woord van het kruis. De wijsheid van de wereld, ja, wacht even, dat is dwaasheid voor God. Kijk, de wereld vindt het maar dwaas, de prediking van een gekruisigde, een opgestane Christus, dat is dwaasheid voor de wereld, dat bleek in Athene, maar het is de wijsheid van God. En de wijsheid van de wereld, andersom, dus al die Atheners met al hun prachtige filosofieën, al die filosofen die vandaag de dag nog steeds onderwezen worden op de VWO's, op de gymnasia en de universiteiten, allemaal misschien prachtig mooi, maar breng je geen millimeter verder dichter bij God. Nee, veel sterker nog, vanuit God gezien is het allemaal dwaasheid. En dat is pas wat als je dat ga je pas erkennen als God in jouw hart dat geloof heeft geplaatst. Dat is wat hij doet door zijn geest, als hij je hart verlicht en je verstand verlicht. Ja, dan ga je het zien dat het allemaal maar met dwaasheid is, dat je geen stap verder mee komt. Maar er waren ook enkelen, en ik denk dat het in deze tijd nog steeds zo geldt, enkelen die gaven wel gehoor, die gaven wel blijk van, hey, dit geloof ik. Dat zegt vers 34 van Handelingen 17. Sommige mannen echter, bij hem of aan hem gehecht wordend, staat er eigenlijk, gelovend, onder wie ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw met de naam Damaris waren, en andersoortigen met hen. Nou, die Dionysius, dat was, die werd Areopagiet genoemd. En dat is een aanduiding dat hij deel uitmaakte van die opperste rechtbank. Hè? Want op de Areopagus, daar zetelde het, laten we zeggen, het hoge rechtshof van Athene. En de hoogste rechtbank. En daar maakte hij deel van uit. Dus die Dionysius was een wetgeleerde, zeg maar. Dus dat was een vooraanstaand iemand. En waarschijnlijk ook die Damaris. Een vrouw met de naam Damaris. Dat was waarschijnlijk ook een vooraanstaande vrouw. En de naam Damaris betekent geliefd. En dat zegt natuurlijk wel iets over de God in wie ze was gaan geloven. Hè, die haar lief had. En Dionysius, de Areopagiet, Dionysius, dat verwijst dan, dat is misschien niet zo'n leuke verwijzing, maar dat was in die tijd, in die Griekse pantheon, was dat de god van de drank. Die werd ook Bacchus genoemd, bij de Romeinen werd hij Bacchus genoemd. En als er een feestje is geweest, waar er heel veel is gedronken, dan wordt er van zo'n feestje gezegd, er is weer veel geofferd aan Bacchus. Kent u die uitdrukking? Anders moet je maar eens opzoeken in het woordenboek. Dat komt daar dus vandaan. Bacchus was de god van de drank. Oftewel Dionysius. En u kent misschien ook wel de uitdrukking een bacchanaal, wel eens van gehoord, een bacchanaal. Nou, dat heeft daar ook mee te maken. Dus verwijzing op zich is niet zo leuk, alleen Ja, kijk, die Dionysius die had dit gehoord. Hij geloofde dit. En nu was er dan ook niet vreugde door de drank in hem gekomen, maar echte vreugde. Echte vreugde door de geest. En Paulus die zegt dat later natuurlijk ook, daar moet ik dan aan denken in Efeze 5. Word niet dronken in wijn of van wijn, maar word vervuld met de geest. Want dat geeft je werkelijke, ware, blijvende vreugde. En dat is natuurlijk ook, dat is ook zo gekomen in het leven van die Dionysius. Hè? En later was er een bekende schrijver, die een van de eerste die een stukje kerkgeschiedenis opgeschreven heeft. Dat was Eusebius, Eusebius van Caesarea. En die meldt in zijn kerkgeschiedenisboek dat deze Dionysius, de eerste opziener, of de eerste, ja, binnen de Rooms-Katholieken zegt men dan, de eerste bisschop van Athene was. Dus die, kennelijk was daar toch een groepje gelovigen ontstaan in Athene, kennelijk, althans als we Eusebius moeten geloven. En vervulde later die Dionysius daarin misschien een belangrijke functie, dat weten we niet. Maar het is wat Eusebius meldt in zijn kerkgeschiedenisboek. En dat waren toch enkelen die daar tot geloof kwamen. Dat is natuurlijk nog steeds zo. He, dat is steeds een enkeling die geroepen wordt. He, dat kan één uit de familie zijn of één uit de gezin. Of soms ook, en dat is heel bijzonder, is het een heel gezin. Dat is heel bijzonder. Dat is alleen maar heel fijn als dat gebeurt. En volgt het evangelie van Paulus volgen. In deze tijd is eigenlijk ook wel bijzonder. Hè? Want kijk, ik moest zo, als we even teruggaan naar het vorige vers. Paulus die verliet daar dus dat plein, hè, of die verliet daar die Areopagus. En dan staat er zo kwam Paulus uit hun midden, dus hij vertrok. En zo kan het ook bij groepen gelovigen gebeuren, als ze Paulus volgen, dat op een gegeven moment de klad erin komt. Hè. Dat was bij die Galaten natuurlijk het geval. En in feite, geestelijk gezien, ging Paulus daarmee ook uit hun midden, hè, kwam Paulus uit hun midden, geestelijk gezien. Hè. Zij volgden niet langer het evangelie van Paulus, de Galaten. Dus daar moest ik even aan denken. Maar goed, dat is misschien maar een dwaze gedachte. Dat, ik weet niet. Maar dat kan gebeuren, hè, als groepen gelovigen. Dat is, dan, als die Paulus gaan volgen, dan komt er ook druk en verdrukking en lijden en hè, geestelijk lijden. Geestelijke druk gaat dan ontstaan, omdat je dan toch ook binnen het grote geheel van de christenheid alleen komt te staan. Dan kan het best gebeuren dat je door die druk dan toch toe gaat geven aan allerlei vermenging met allerlei andere dingen. Dus vermenging met niet het evangelie van Paulus. En ja, Paulus die zegt, ja, als je dat allemaal met elkaar gaat vermengen, dan heb je geen evangelie meer. Dus dan verlaat je in feite daarmee de apostel ook. Hè? En dat gebeurde dus bij die Galaten. Paulus zegt dat ook, hè, tegen Timotheus. Allen in Azië werden, er staat er ook, hè, werden van mij afgekeerd. De NBG-vertaling die vertaalt altijd, hebben mij verlaten, maar er staat eigenlijk, zij werden van mij afgekeerd. Dus er kwamen invloeden van buitenaf en die veranderden dat denken van die gelovigen. En daar gaat het vanavond ook een beetje over, verandering van denken. Maar die veranderden dus de gedachten van de gelovigen. Ze kwamen onder een soort, Paulus gebruikt het woord betovering, hè, in de Galatenbrief. Hè, wie heeft jullie toch betoverd? Ze kwamen onder een soort betovering en daardoor werd hun denken veranderd en daardoor verlieten zij Paulus, verlieten zij het evangelie van Paulus. Dat kan gebeuren. Ja, dat is omdat het evangelie is toch iets heel bijzonders en het is noodzaak om daarbij te blijven. Ja. Laat het niet zo zijn dat wat op die Areopagus gebeurde, dat het onder groepen gelovigen ook gebeurt. Paulus naar Korinthe en dan komen we aan hoofdstuk 18. En ik zie dat het tijd is, dus ik denk toch dat we dat, zijn komst naar Korinthe, voor de volgende keer even reserveren, voor ons uitschuiven. En dan gaan we in september, hopen wij weer eventueel verder te gaan. Maar dat is over een paar maanden en er kan nog zoveel gebeuren in een paar maanden. Maar goed. Zullen wij de Heer danken? Vader, wij danken u dat we ook vanavond weer een moment stil konden staan bij het bijzondere wat Paulus daar mocht brengen. En dank u wel dat u dat evangelie van die apostel in ons leven heeft neergelegd. En dat we dat mogen navolgen. Vader, en we bidden u, houd ons vast. Mogen we dat blijven navolgen, Vader, in, met alles wat in ons is. Opdat we niet afgeleid worden, maar dat we dicht daarbij blijven. Vader, dank u wel voor die heerlijkheid die dat geeft en voor dat enorme uitzicht. Een bediening te midden van de hemelsen, Vader. We kunnen dat niet bedenken als mens. En we kunnen ons dat maar moeilijk voorstellen, maar het zal zo zijn, Vader. Wij zullen daar lijfelijk ook zijn. We danken u dat u ons dat geweldige als toekomst heeft aangezegd en aanzegt. Vader, we bidden u om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Dat we dat bij voortduring mogen vasthouden en daarbij, daaruit en daarmee ook leven. Bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Vader, dank u wel dat u ons daarbij bepaalt elke keer als we dat woord horen. Vader, dan verheugt het ons hart, dan wordt het weer opnieuw warm van binnen. En dan dank u voor dat heerlijke wat u ons geeft. Genade. Vader, het is geweldig. Bedank u voor uw diepe, diepe liefde. Het heeft u alles gekost. En dank u wel dat wij daarvan dankbaar, vreugdevol, dat mogen aanvaarden. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we in die genade van u, in die genade van Christus mogen leven. Dank u wel dat u ook zo deze avond daartoe wilde geven. Dank u wel dat we weer iets mochten zien van uw heerlijkheid. En het is geweldig, Vader, dat u uw eigen zoon opwekte uit de doden. Wat de garantie is dat in de toekomst in rangorde iedereen er gaat komen. Vader, dank u wel dat dat inderdaad een onomkeerbaar proces is. Wat volle werkelijkheid zal worden. En dank u wel dat de zaken ook in deze wereld die zo krom zijn, door uw zoon weer rechtgezet zullen worden als hij komt. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat u zo uw plan heeft ontworpen en dat we daar stukje bij beetje meer zicht op mogen krijgen. We danken u voor dat machtige plan van eonen, wat u uitvoert in Christus Jezus. Vader, dank u wel dat wij geroepenen zijn voor dat heerlijke lotdeel boven. We danken u dat u ons vasthoudt en roept, draagt, kent, liefhebt. Vader, dank u wel voor ieder die er vanavond bij kon zijn hier en ook ieder die op afstand meekeek en luisterde. Wees hen genadig nabij, Vader. U kent de situaties, u kent ons hart, u kent ons leven. U kent de moeite, het ongemak, de pijn, het verdriet waar we mee zitten misschien. Vader, het is alles meer dan bekend bij u en u werkt daarin door. En u bent altijd dicht nabij, Vader. We danken u daarvoor. Voor uw liefdevolle armen die onder en rondom ons zijn. En we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.